een nieuwe café kon staan. Na toch wel een bewogen week voor Anderlecht. Ik verwelkom Ken, Ben en oud-gediende van Café Constant, Steven.
Dag Dries.
Goedenavond.
Dag Drie.
Dat is nieuw. Het is al even geleden voor jou, Steven, werd je microfoon schuw.
Ik laat liever anderen voorgaan. Ik heb er al werk genoeg met dat hier recht te trekken als het technisch misloopt. Dus, voilà.
Schaamteloze leugens. Je bent natuurlijk ook onze video-editor. Er zijn de laatste weken wel wat vragen geweest rond ons gesprek met Philippe de Wilde van vorige maand. Maar voor alle duidelijkheid, dat komt er nog wel aan.
Ja, komt eraan. Als ik tijd vind, dan, dan zetten we het online.
Kerst 2023, sorry.
Voilà, ja.
Oké. Okay. Ben en voor jullie is het minder lang geleden dan voor Steven. Eerst en vooral Kenson. Hoe is het met moeder de vrouw en de kleine Bilia?
Het is week 3, dus de darmpjes beginnen op te spelen. Dus slaap is gering. En ik ben ook terug binnen werken, dus het is af en toe in zombie-modus. Maar ik trek me op aan het goede voetbal van Anderlecht. Dat trekt mij er deze dagen door.
Sarcasme is real. Ben, nog geen kinderen voor jou, denk ik, hè, aan de horizon.
Nee, voorlopig nog niet.
Het is een intense week geweest voor Anderlecht. We gaan stilstaan bij de prestaties van de Futures, bij de Europese wedstrijden tegen Bern. Maar beginnen doen we toch met de match van gisteren op Union, geëindigd op 2-1. Ben, jouw gevoel, ja, 24 uur na die wedstrijd?
Goh, het zit nog heel vers in het geheugen. Het was ik denk dat iedereen dat akkoord met zal zijn, een heel slechte wedstrijd. Voor mij hebben we ik heb de indruk dat we een paar passen achteruit aan het zetten zijn of al gezet hebben. Dus niet al te positief gevoel sinds gisteren.
Steven?
Ik vond eigenlijk, voor de club was deze match niet zo belangrijk als die match van donderdag. Maar om te kijken, hè, wat de impact van Mazou is, vond ik deze match misschien nog belangrijker dan een Europese kwalificatiematch.
Why?
Kijk, ja, de voorbije jaren, die match tegen Union, 3-4 keer verloren. Altijd trek in het begin, gewoon, ja, Union was snediger, vinniger, sneller. Ik was echt gewoon oprecht benieuwd van, is dat een trucje van Mazou? Gaan we dat nu eens omgekeerd zien, of kan hij Union lam leggen? 2 minuten later was het weer vandaag, dus het was... ik vond het toch wel pijnlijk, ook voor Mazou zelf, voor Anderlecht. We maakt het uit, maar Mazou komt niet goed uit deze week. Hè.
Ik had vorige week, de vooraflevering, beloofd dat ik niet meer zo negatief ging proberen te zijn. Maar ja, er wordt mij nu echt weinig aangereikt om positief te zijn, denk ik dan. En als in zijnde gisteren. Ik denk dat je de beste vraag even refrained. Wat was er gisteren wel positief? Pijnlijke stilte. En ik denk dat eigenlijk een beetje het grote probleem is. Er zit geen progressie in. Het was minstens even slecht als op... wat was de eerste match? Op Cercle. Het was minstens even slecht. Er was minstens even weinig motivatie, strijdlust. Je verloor alle duels. En wat mij vooral het ergste stoort, en we komen straks nog terug op Zurich. Daar gaat het door het oog van de naald. Maar mogen wij niet meer uitvoetballen over de grond van achteruit?
Ja, Steven, je leest online. Anderlecht speelt kick and rush. Snap jij waarom dat die opmerking, en ik heb ze meer dan 1 of 2 of 3 keer gelezen online, snap je waarom dat die opmerking zo vaak terugkomt?
Ja, het is vooral kick en heel weinig rush. En ik vind ook dat altijd wordt de vergelijking met mijn compagnie, dus ik ga het ook even doen. We hebben in het begin van de seizoen onder compagnie ook altijd even gezien dat compagnie iets probeerde waar dat ogenschijnlijk de kern het niet aankon. Dat zien we nu ook, maar er is geen enkele reden om te denken dat het halverwege het seizoen of in december of in maart is nood, dat dat systeem daar wel gaat inkruipen. Want je hebt geen systeem. Je hebt een 3-5-2 of een 5-3-2. Maar
het werkt niet.
Ja, je hebt er niet de spelers voor. Kijk naar dat middenveld. Dat gaat nooit doen wat Mazou denkt dat het kan doen. Dat geloof ik niet.
Ja, ik denk niet dat hij kick and rush wilt spelen. Ik denk dat het eerder is van willen maar niet beter kunnen. Want... ja, we hebben van voorop niet de spelers lopen om kick and rush mee te spelen. Het is niet dat we daar een beer van een spits hebben waar alle ballen naartoe gestuurd worden. Het is meer echt gewoon de ballen wegtrappen in de hoop dat ze goed vallen. En niet met het idee erachter van oké, we gaan die spits bereiken die dan voor de aansluiting moet gaan verzorgen en de bal bijhouden.
Het is denk ik ook een beetje... we hebben dan die 9 op 12 gepakt en dan tegen Paide die gemakkelijke match gehad. En ik denk dat Fabio Silva daar heel veel verbloemd heeft. Maar je zag dan gisteren ook dat als het alleen van hem moet komen... En oké, Union is een gestructureerd elftal dat heel veel ambetante fouten maakt. Dat het goed voetbal ook probeert te beletten. Want allee, hoe zien we van de rijden gisteren en de andere, die Sykes daar op rechts, die maken drie fouten, denk ik, die alle drie geel waard zijn. Die krijgen dan pas laat in de tweede helft geel. Waardoor dat dan dat viriel spel blijft aangemoedigd worden. Maar ja, je ziet, wij hebben geen antwoord daarop. Wij winnen geen duels. Wij proberen ook niet meer eronder uit te voetballen. Want...
Dat is een terugkerend beeld wel, hè. Dat was twee keer tegen Bern ook zo, eerder in het seizoen ook al zo. Dus is dat dan nu echt dat we elke keer toevallig die ref tegen hebben? Of is dat dan toch iets dat die ploeg... Ja, uitlokt, of wat dan
het
ook.
Is ook grote mensenvoetbal en ik ga daar ook niet over winnen. Hè. Ik vind ook dat Anderlecht technisch sterk genoeg moet zijn om die daar onderuit te voetballen. En dat was wat we de laatste... als het goed rijden onder onze vorige trainer, onder Company, dan voetbalden we daar onderuit. En dat is er gewoon weer bij. Maar nu, er is ook geen dingen om... ik wil het aantal ballen die dat Van Combrugge en Hoed collectief... naar de maan gepeerd hebben de laatste twee wedstrijden. Ik wil ze niet tellen, hè. Allee, dat is gewoon, ik vind dat gewoon schandalig.
Ja, het is ook omdat er op het middenveld, en ja, zeker gisteren ook van voor, echt ook geen duels gewonnen werden, hè. Ik weet dat er ballen worden weggetrapt tot daar aan toe, maar als je weet dat je aan quasi vijf spelers eigenlijk al de bal niet kwijt kunt als Van Combrugge zijnde, dan heb je wel weinig opties, dan moet je wel naar de kant knallen en dan wordt hij daar ook nog eens verloren.
Maar is dat dan niet het systeem dat totaal gewoon niet klopt, dat niet werkt?
Maar vooral ook... Allee, ik ben er geen voorstander van, maar je kunt altijd wel een reden bedenken waarom, hè, dat je dat doet. Dat je een bal weg wilt, laat ze maar komen, et cetera. Maar dan kom je achter. Of dan kom je voor, of wat dan ook. En dan verandert u, dan moet uw systeem gaan veranderen. Maar het wordt gewoon, als ze achterkomen, wordt het gewoon nog erger. Ja. En dat is het grote probleem.
Het vertrouwen gaat volledig uit die ploeg uit. Hè. En dat is al, je hebt veel jonge gasten... Maar dan vandaag in de media wordt dan geopperd, de jonge gasten zijn niet sterk genoeg in duel, zijn mentaal niet sterk genoeg. Ik denk dat ook totaal het probleem is. Ik denk dat vooral, er is geen idee. Er zit geen structuur in. Vorig jaar had je met een 6 en met Achimeru, die kwamen laag uitgezakt, die kwamen de ballen vragen. Nu, De Bast wil de bal krijgen, Hoed verstopt zich 90 minuten lang, en als ze een bal krijgt, stamt hem dus ergens buiten, of probeert hem altijd de crossbal. Delcroix past ook totaal niet in die driemansverdediging. Je ziet die in bochten en hoeken kruipen om... Het past niet. En dan staat Canada daar op een eiland alleen. En die moet daar altijd tegen een overmacht van spelers. Je kunt hem niet aanspelen, want hij zit altijd vast.
Dat is mijn punt ook. Ik denk dat de reden van die ballen naar voren krijgen, dat aan die derde centrale verdediger komt, dat er mannen ontbreekt in je middenveld of laag in het middenveld om echt te gaan voetballen. Ik denk dat het zo simpel is als dat.
En ik kan nog even inpikken. Dat is waarom ik zo hard tegen die 3-5-2 ben. Ik vind dat een systeem voor ploegen die in de omschakeling willen spelen of in reactie willen spelen of op zekerheid willen spelen. En in mijn ogen, en ik weet dat er zijn ook heel veel mensen die zeggen van het gaat niet over een systeem en bla bla bla, maar hoe wij het nu invullen, wel. Want er is maar 1-6 die zich komt aanbieden. De flanken zijn niet bereikt. Ja, ik vind het gewoon... Ja,
ik denk als je de ploeg van gisteren dan vooral bekijkt in vergelijking met waar we vorig jaar vooral mee speelden, het is ook veel minder balvaste spelers. Vorig jaar onze beste periode was dan met Zirkzee Kwame van voor. Ja, gisteren Esposito Raman.
Achimeru.
Wonnen geen bal. En dan inderdaad Achimeru had je vorig jaar daar ook rondlopen. Gisteren was dat dan Arnstad die wel een verdienstelijke wedstrijd speelde, maar voor mij vooral momenteel nog een beetje een momentenvoetballer is. Heel goede zaken afwisselen met dan toch 2-3 duels waar hij eigenlijk iets te zwak is. Wat op zich geen verwijt is voor zo'n jonge speler, maar waar je dan toch weer net iets te makkelijk dat balverlies leidt of de recuperatie net niet hebt. Ja, en dan Verscharen was dan eigenlijk onzichtbaar. Dus,
maar is dat dan ook niet? Want wij zijn nu... Natuurlijk, het gaat dan over het systeem, het gaat over zijn trainer, het gaat over het gebrek aan voetbal. Maar... En ik ben de eerste om te roepen dat Kana moet spelen, dat u... En maar... Dat starten met Trebel, dat is één al iets dat ik niet kan begrijpen. Dat wordt dan gecoverd omdat het tegen die kleine ploegen was. Maar missen we daar gewoon geen goede speler die dat middenveld op sleeptouw kan nemen? Die een Arnstad, die een Kana kan op sleeptouw nemen? En nu hebben we daar gewoon, Verscharen, daar gingen we nog op toekomen. Ja, sorry. Dat is gewoon...
Daar gaan we het inderdaad zelfs nog over hebben. Het ging net over die centrale verdedigers. Wat ik mij wel afvraag... En ik ga zo meteen een leuk fragment laten horen van Peter van den Bemte over Wesley Hoed. Maar ik me afvraag, als een De Bast die in mijn ogen wel een van de weinige lichtpunten is geweest de voorbije week, dat zou wel iemand zijn die durft indribbelen en die wel voetballend iets kan toevoegen aan het middenveld dat nu inderdaad een beetje aan het verzuipen is. Maar die staat op rechts in plaats van centraal, dus dat maakt het ook lastig.
Ik denk dat op zich, dat daar inderdaad wel de mogelijkheden liggen. De Bas doet het meer en meer. Speelde gisteren ook weer heel sterk. Samen aan langs de andere kant dan samen voor mij met Van Kronbrugge wel de man van de match. Maar inderdaad, De Bas en Delcroix, daar ligt eigenlijk de sleutel. Als zij die bal hoger durven opdrijven en eigenlijk de middenvelders van de tegenstander tot, ja, tot een beslissing dwingen van oké, stap ik uit of hou ik mijn man. Ja, het is daar dat vooral de sleutel ligt. En als dat de status is, dan wordt het inderdaad wel makkelijk afdekbaar.
Mag ik even een bruutje maken naar de nationale ploeg en naar die ook met drie van achteraan spelen en die sinds Kompany weggevallen is, dat is een dramatisch probleem, hè? Want die centrale man moet eigenlijk hun beste voetballer zijn. Dat moet die speler zijn die de vista heeft, die inspeelbal surft geven, die het overzicht heeft en die alles of indrimmelt of opkuist. En dat heeft Hoed niet. Niks van alles. Gisteren bij die tweede goal ook, ik had het daar straks al gezegd, voor de podcast, die bal wordt in de rug van De Bas gespeeld en dat zijn de ballen die een goede libero moet opkuisen. Dat is het voordeel van een goede libero. Hij komt daar flegmatiek weer te laat met zijn schokschouderend geloop. En die speler tikt hem tegen hem en gaat buiten in corner. Een deftige libero zit daar eerst op die een bal, tikkelt die een bal buiten en er is geen gevaar. Nu corner binnen. En zo is het met Hoed altijd. Hij komt overal te laat. Hij is, ja...
Waarom zit man zo in daar?
Steven, wacht even. Ik ga een korte fragmentje laten horen en pik daarna gerust in. Peter van den Bemt over Wesley Hoed vanochtend.
Wesley Hoed vandaag toch ook flink de oren wordt gewassen, omdat kwam er dan nog eens bij. Dat was ook nog eens een dieptepuntje. Zwakke wedstrijd gespeeld en dan zoveel misbaar toen hij, wat mij betreft, logisch werd gewisseld. Een blik vol misprijzen in de richting van Mazou, nog wat gebaartjes erbij. Mm. En dat moet dan een leider zijn in de kleedkamer. Nee, fout.
Fout, Steven.
Ja, en ik denk, dat is mijn gok. Volgens mij is de enige reden waarom Hoed daar centraal, hè, in de middenste man staat, is niet omdat hij met zijn lange bal het spel daar kan verleggen, maar is gewoon dat dat een manneke is. Omdat hij zo misbaar maakt dat dan een grote beer is. En volgens mij is echt dat zo'n typische reflex dat sommige trainers hebben van, daar zit je manneke. Hmm. Dat is echt gewoon...
Ja, ik vind... Ook trouwens, dat was deze morgen op de radio, Peter van den Bemt, hij zei dan ook, Trebel werd gemist... Ja, dan denk je van ja, dan heeft hij nu een goed stuk over Hoed, een goede opmerking, want dat is compleet terecht wat hij daar zegt. Om dan te vervallen in die typische analistenpraat van Trebel wordt ontbrak, we missen iemand die, ja, dat is de grootste zeven op aarde. Maar over Hoed heeft hij volledig gelijk, hè.
Maar waar zit je goed dan? Stellen we hem niet daar
waar
zitten?
Waar zit je goed?
Zit je in plaats van Delcroix? Ja, wel, dus
op de,
gaan we terug
op de vier vlieren naar de Emiraten.
Twee verdedigers, uw hoogste loon van de kern gaat je weer op de bank zetten.
Ja, kijk maar Steven, in mijn ogen spelen de twee beste.
Ben, op de bank.
Ja, los van het feit dat Hoed gisteren echt niet goed was, ligt voor mij daar niet echt het probleem. Voor mij lag het probleem echt wel hoger in het veld. En ik denk niet als je, of bij de tactiek, maar ik denk niet als je Hoed gisteren vervangt door, ik zeg maar iets, een Kompany in topvorm, dat plots Anderlecht wervelend voetbal ging spelen.
Ik denk dat die vergelijking echt... nu een beetje uit een bocht is, maar...
Nee, maar om te zeggen, ik denk niet dat de impact van Hoed op het wedstrijdbeeld zo enorm is. Tenzij je natuurlijk van tactiek gaat switchen naar twee verdedigers gaat.
Ik vind, hij pot al die ballen weg. Ja, hij doet elke bal, van mij, hij heeft een goede crosspas, hè. En dan mag die gebruiken, hè. En dan mag drie, vier keer op een wedstrijd, mag hem Murillo zoeken, hè. Maar hij wil daar dan die ballen rechtdoor stampen over de linkerkant naar Amuzu. Die gaan dan vier keer op de vijf keer buiten.
Maar we spreken wel over, het middenveld is...
onbestaande.
Is onbestaande. Maar als je dan de match tegen Bern kijkt, Hoed brengt daar wel... presence in de verdediging en je hebt een gevoel van, ja, smijt zoveel crossen als je wilt, Hoed heeft hij wel. Dus dat brengt hij wel bij, voor de rest heel weinig. Hmm. Maar ja, ik vind dat heel moeilijk, wat doe je met Hoed? Moet je die daar nu laten staan?
Ik heb het al gezegd, hè, bij Young Boys Bern, die is Sessinger, dat is wat een moderne verdediger voor mij moet zijn. Die heeft de carrière van Hoed, die heeft de uitstraling van Hoed, maar die kan voetballen, die kan indrijven, die was snel kort op de man, stevig.
Gewoon ruilen, aan Bern vragen.
Ruilen met Bern,
ja. Maar zo hebben we in principe ook al twee lopen met De Bast en Delcroix.
Ja,
ik vind dat we twee moderne verdedigers wat in principe wel voldoende zou moeten zijn. En eerlijk opnieuw, ik vond het ook niet zo dat Hoed, nu ondanks een slechte match speelde, dat hij zo vaak een pas gaf wanneer hij eigenlijk zegt van oké, er was een betere optie. Het was vooral de uitvoering van de passen die hij koos, was niet echt optimaal of slecht zelfs.
Zou jij voorstander zijn van het systeem aan te passen om misschien naar vier verdedigers te gaan in plaats van drie centrale?
Dan komen we bij andere problemen. Hè. Dan is de vraag van, oké, wie ga je op de linksbak zetten? We hebben ook geen wingers. Of je moet inderdaad al gaan kijken bij de belofte naar Duranville, Agier. Met de huidige kern vind ik nog altijd het systeem van een 3-5-2 het meest optimale. Maar de manier waarop die momenteel wordt ingevuld, want bij Kompany vond ik dat echt wel een aantrekkelijk systeem, wat veel opties gaf. Nu is het een pak, wordt er een pak minder goed uitgevoerd uiteindelijk.
Ik denk dat met het middenveld dat we nu hebben, is een profiel als Hashimeru naast Kana onontbeerlijk. Dat kun je niet, je kunt het niet missen, want die durft die bal komen vragen, die durft indraaien, die heeft daar de capaciteit voor. En dat krijg je in die 3-5-2 niet weggezet, want die twee andere middenvelders moeten hoog staan. Ja, ik ben geen fan. We hebben geen linksbak meer. Want nu, we hebben weer... En dat is ook weer al een sneer naar de... Alleen een opmerking naar onze sportieve omkadering dan. Er is nu ingekocht voor dit systeem. Er wordt weer blind gevolgd wat Mazes gaat doen. Nog niet zo lang geleden is er zo een keer een trainer ergens uit de Vlaanders geweest. En die begon ook in te kopen voor zijn belachelijk systeem. We hebben tot... Ik denk, van deze zomer is de laatste speler die Hein van Azenbroek heeft binnengehaald. Of wauw. Vertrokken, hè. Dus we zijn nu net terug dat straatje ingegaan, dat er totaal 0,0 tactische flexibiliteit in die kern zit. En eigenlijk, in welk compartiment zit het wel goed? Ja, centraal van achter voor een 4-4-2 of in een 4-3-3 vind ik het wel oké.
Okay. Ja, ik denk inderdaad er op middenveld dat daar wel een serieus hiaat ligt in de kern met Arnstad die momenteel dan op de 8 speelt, maar dat er eigenlijk ook te weinig alternatieven voor zijn. Dan, ja, de plaats ervoor heb je dan een oude Refailov die goed aan het seizoen gestart is, maar iedereen weet dat die binnen een aantal weken terug gaat wegzakken.
Je zag het gisteren al, hè.
Ja, en Verscharen die eigenlijk zijn vorm van de voorbereiding niet doortrekt. En dan denk ik dat het ook heel tekenend was voor bijvoorbeeld in de match tegen Bern. Ik denk dat de 70ste minuut was eigenlijk heel ons middenveld al gewisseld.
Ja.
De 3 spelers waren al vervangen, gisteren ook. Dan begint je, ik denk dat Kana noodgedwongen gewisseld werd voor fitheid. Het je Arnstad in naar de 6 verschuift, dan komt er Fajlov in, wordt er weer eens mee geschoven, komt Olsson erbij, wordt er opnieuw geschoven. En eigenlijk, dat is een echt een teken aan de wand, waar je verdediging heel... Je achterste 5-6 dan eigenlijk heel stabiel, weet je wie er gaat spelen, op welke posities, maar op dat middenveld is er nog niks van dan, automatisme.
Dan zijn we weer bij het inkoopbeleid, hè? Dat er door Trebel te zien als een valabele optie... Het was wachten, oké, zijn schouder is nu brute pech, hè? Maar het was gewoon wachten totdat ze geblesseerd ging zijn. Hè? Dat is simpel. Hè? Je kon er je klok op gelijk zetten. Hij heeft nog nooit 5 matchen na elkaar gespeeld bij Anderlecht. En nu plots moest dat de man zijn die ons middenveld ging dragen. Allee, bon, naast zijn beperkte sportieve bijdrages is dat ideaal gewoon compleet maboel.
Ja, ik ben ermee akkoord dat de keuze van Olsson en Trebel in de kern te houden eigenlijk niet logisch is. Want op dit moment zijn die eigenlijk die
is dat een
geen
keuze?
Meerwaarde. Ik denk het wel. En dan komt er bij als Hashimeru zit opwarmen met zijn knie geweldig ingepakt. Denk je ook van oké, dat is ook niet voor de...
Maar het is,
Steven, de druk op Mazou zal iets minder groot zijn omdat ze zich geplaatst hebben voor de poelenfase van de Conference League, vermoed ik. Over die match tegen Bern hebben we het zo meteen nog, maar hoe zie jij de toekomst van zo'n Mazou indien deze resultaten en spelniveau zich gewoon verder zet?
Ik vind het eigenlijk een beetje triest, want ze spelen nu eindelijk terug poelen, Europees voetbal, maar wat gaat je daar te zien krijgen? Als je nu die matchen kijkt aan niveau, ik bedoel... Anderlecht doet niet mee aan Europees voetbal. Allee, in de Champions League kon dat nog. En dan kon je zeggen, oké, als we 2 punten halen, dan zijn we al tevreden. Maar in de Conference League, als we nog zo'n matchje te zien krijgen, dan kunnen we beter allemaal opdoeken. Hè. Dus dan er moet heel veel veranderen. Ik denk dat we echt gewoon van systeem gaan moeten veranderen. Of dat er nog 3-4 transfers moeten komen die iets doen kenteren aan die ploeg. Maar dat komt niet goed. Maar ze gaan hem ook niet in september of oktober buiten gooien. Misschien bij het WK, als echt alles blijft slecht gaan.
Al een Zirikzee alles opgelost?
Nee, en ook niet... Allee, als je dan toch 10 miljoen wilt doen, gaat dan toch nog naar een middenveld of dus nooit je flank gaan versterken.
Ja. Ik denk eigenlijk een goede winger dat... Maar ja, ik kreeg die vraag ook via de socials binnen. Wat is de oplossing momenteel voor het probleem? Wat kan Mazou nog redden? Buiten een ontslag zonder... Ik stuur er iemand in. Hij gaat iets moeten doen. Maar zolang als hij wint, gaat iedereen blij zijn. Dat is zo. Niet iedereen, hè. Ik ben niet blij dan, hè. Maar zolang als hij resultaten haalt... Maar de manier nu... waarop dat er nu gespeeld wordt, gaat hij geen resultaten blijven halen.
Dan moet je wel specifieren. Het gaat over resultaten, ook tegen Gent, Genk.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren, hè.
Zo, voilà. Het is niet dat je tegen Oostende wint, dat de mensen tevreden zijn.
En ja, maar het is ook niet... Allee, je bent stoemelings de Conference League ingesukkeld, hè. Dat is simpel, hè.
Ja.
Ja, ik denk dat hij inderdaad zit op een heel, heel gevoelig evenwicht momenteel, waarbij het voetbal echt niet goed is. De resultaten, hij heeft zich wel Europees geplaatst, maar eigenlijk nu weer 2 nederlagen op rij. Ik denk dat dat wel is, 3 nederlagen in 6 matchen, 7 matchen uiteindelijk.
Hij heeft 9 op 15. Nog een kleine statistiek daarbij. 6 goals gemaakt en 6 goals geïncasseerd.
Ja, dus plots... tot een week geleden was het oké, de resultaten cijfermatig zijn heel goed. Nu is dat plots alweer wat gedraaid. En zit je eigenlijk wel voor een stevig tweeluik nu met Gent en OHL, die ook allebei wel 30 aan het seizoen gestart zijn. Dus als je daar eigenlijk geen 4-6 haalt, dan wordt het al... Ik denk dat de kritiek al terug wat luider gaat worden. Dus hij moet inderdaad nog zien dat hij nog daar is tegen de groepsfase van de conference
team. Gisteren blijkbaar op Union was het ook al serieus hommeles in het uitvak tussen bepaalde...
Onderling bedoel je?
Onderling, ja. Dus er is sowieso een enorme... Ja, ik heb ook in onze supportersclub, in die WhatsApp, zijn er ook mannen die zeggen, ja, ik ben super blij met Europees voetbal, dat is het enige wat telt voor mij. Dat we een keer verliezen in België tegen Yannick Namieke, maakt mij zoveel niet uit. Dan denk ik van, op zich vind ik het ook niet erg om te verliezen met goed voetbal. Dat maakt me niet uit. Nee. Goed voetbal en jeugd, en dan een keer een match verliezen, daar kan ik allemaal goed mee leven. Maar wat er gisteren weer getoond is, wat er donderdag getoond is, ja, dat word ik echt gewoon ziek van, eigenlijk. Hè.
Ik wil daar wel bij zeggen, die in donderdag... Je hoort er ziek van en je zit de hele match te voederen, maar dan winnen ze. Maar, en dan daarna de dag de loting en dan krijg je er opeens goesting in. Gaan we eens naar Londen, gaan we eens naar Denemarken.
Tickets boeken, hè.
Fantastisch. En dan heb je die match tegen Union en alle goesting is weg.
Ja, maar ik denk dat Steven er straks goed zei. Op zich, een nederlaag op Union in deze fase van de competitie, kan niemand schelen uiteindelijk. Als jij nu verliest van oké, dat gebeurt sowieso wel matchen in het seizoen. Maar met de manier waarop dat op dit moment de ploeg gevolgd wordt, is zelfs zo'n nederlaag eigenlijk al heel kostelijk voor Mazu dan.
En ook omdat Mazu vandaar komt en als er nu iemand zijn ploeg scherp zou moeten krijgen of een antwoord zou moeten vinden op het voetbal van een ex-ploeg, dan verwacht hij dat toch wel van een trainer die vandaar komt. En dat is denk ik nog een van de pijnlijkste facetten van die nederlaag.
Gaan we ons nog beklagen dat Karel Gerhard bij Union gebleven is?
Ik denk dat hij nog altijd de ploeg van Mazu is die gisteren speelde. Ik denk ook de tijd dat Gerards daar T1 is te kort om grote veranderingen te brengen. Maar ik vond het inderdaad ook heel verrassend en zoals zeg pijnlijk dat eigenlijk Mazu eigenlijk geen antwoord vond op zijn eigen ploeg.
Vorig jaar stonden ze met de cameraploeg in de kleedkamer van Union en dan was ze op Anderlecht aan het af en Zürichseer gaat niet in duel enzovoort. Je weet het probleem van Anderlecht en... Dan heeft hij zelf Anderlecht in de touwen. En dan doet hij het nog slechter. Mm. Hoe kan dat?
Maar ik ga iets anders poneren. Als je die Boniface zag spelen en je vergelijkt die met onze Italiaanse topspits, dan denk ik ook wel weer knap gewerkt van Nio. Die spits.
Ja. Ik weet eigenlijk niet van waar hij komt. Hebben ze hem gekocht, gehuurd, maar...
Grote FM-talent
voor. Hij was heel indrukwekkend gisteren. Ja. Natuurlijk, je weet niet wat dat geeft op langere termijn. Ja. Was dat nu een uitzonderlijke
match? Maar wel een mooie binnenkomer voor...
Ja, ik vond hem echt heel indrukwekkend.
Dat is wat ik vorige keer ook, het is al lang geleden natuurlijk, ook gezegd heb. Met Verbeke is er een tijdperk gestart van datascouting. Maar dat is heel nieuw ook voor Anderlecht. Hè. Ze hebben een nieuw scoutingcel moeten opstarten enzovoort. Terwijl dat je met die mannen van Brighton gewoon een heel bedrijf hebt van wat is het, 40 man die alleen maar bezig zijn met datascouting. Die gaan dat beter doen. Allee.
Ja, maar ik heb gewoon schrik van veel van datascouting. Ik ben eigenlijk totaal nog niet onder de indruk van in allee. Hij heeft al een paar goede transfers gedaan. Gomez bijvoorbeeld was een schot in de roos. Maar het zijn vooral de huurdeals die tot nu toe... Olsen heeft 4 miljoen gekost. Ja, bon.
Ik vind het flauw om zo... Anderlecht heeft dat niet uitgevonden, datascouting. Nee. Ze lopen daarin achter. Ja. En ze zijn er ook niet zo uitzonderlijk goed in. Mm.
Maar het is gewoon een aanvulling op normale scouting. Mm. Het is een extra informatie die je hebt bij een speler. Ik denk ook niet dat we moeten denken dat het plots het bekijken van spelers plots helemaal gaat vervangen. Het is gewoon van... Hoe gaan we onze eerste lijst maken en dan zien ook wie daar haalbaar is, wie er wilt komen.
Ik vind dat gewoon triest dat je ook op scouting eigenlijk er niet uitsteekt in België. Dus het enige wat je hebt is je jeugd.
Want waarom zeg ik Boniface en waarom gooi je dat in de groep? Omdat Union die doen transfers en die mannen komen toe... En dat is terug een machine, hè? Dat is terug een oorlogsmachine, die passen daarin. Anderlecht was zo zwak, dat kan zijn dat die Boniface volgende week compleet door de mand valt.
Ja, Union heeft al slechte match gespeeld.
Oké, tuurlijk, maar ik wil maar zeggen, wat wil Mazu zo maar echt doen? Die wil dan frivole voetballers in zoiets steken als Union, dat klopt niet, hè, jongens.
Even inpikken, die Boniface komt van Bodo Glimt vorig jaar, de reuzenkiller van AS Roma. Misschien om de match tegen Union wat af te ronden. Donderdag staat inderdaad die inhalenwedstrijd tegen AA Gent op menu. Gent is ook wel een beetje om de sukkel, heb ik het idee, sinds dat hun enige soort creatieve aanvallende speler...
Tissoudali.
Dankjewel. Ja.
Punten voor de quiz.
Sinds Tissoudali is uitgevallen. En de zondag inderdaad die thuiswedstrijd tegen OGL, die ook niet slecht bezig zijn eigenlijk. Om de gemoeden te bedaren, zal er dan maar gewoon even twee keer van moeten winnen.
Ja, ik denk minstens als ik net zei, een 4 op 6 lijkt me minimum. Als je 3 op 6 wil dat zeggen dat je weer verliest tegen OHL of Gent.
Vorig jaar iemandje tegen Gent. Anderlecht een betere ploeg, betere kansen.
Twee keer, ja.
Altijd, ofwel gelijk was het, of verloren dan natuurlijk ook, niet vergeten. Heel benieuwd of dat het onder Mazou anders is. Of dat,
ik denk dat niet.
Ik denk dat er wel een verschil is tussen de thuis- en de uitmatchen. Thuismatch loopt in principe toch wel iets beter, ook met de hulp van het publiek. Dus OHL spelen we uit zeker?
Nee, ook thuis.
Bang af, wacht ik.
Ik wacht eigenlijk niet bang af. Het is eigenlijk de chroniek van een aangekondigd ontslag. En dat is een hele zware uitspraak, maar ja... Ik vind Mazou van dag 1 een miscast, maar je weet wat je krijgt. En ik wil er geen slechte trainer van maken, maar dat matcht gewoon niet manlicht. En dat ziet je gewoon nu.
Je weet dat er nu 200 man aan het luisteren is die zegt, godverdomme, we moeten hem tijd geven.
Ik ga weer boze Instagram-berichten moeten beantwoorden, maar bon, dat maakt me op zich niet zoveel uit. Ik ben daar gewoon... En er zit, zoals Ben daar juist ook zei, er zit gewoon niks progressie in. Allee, en ik weet, het is nog vroeg, het is nog maar september, maar we hebben wel al 8 matchen gespeeld. En buiten Fabio Silva en De Bast zijn er heel weinig dingen waar ik gelukkig van word.
Ja, voor mij het punt om een evaluatie te maken is eigenlijk meer eind september na een competitiematch of 10. Maar op zich, nu, op dit moment ziet het er niet positief uit, daar ben ik volledig mee akkoord.
Ik kan me voorstellen dat een bestuur zegt, 9 op 15 is niet dramatisch en Europees geplaatst. Dat is management.
Met ons schema, denking. Dus. Met ons programma. Kom aan.
Vorig jaar hadden ze ook geen moeilijke start. Ik denk veel minder punten. Zo wordt er ook wel over nagedacht en gesproken.
Het hangt echt af van hoe je naar die wedstrijden kijkt. We hebben nu al 3 matchen verloren. Het was telkens, denk ik, met 1 goal verschil. Je had misschien er altijd meer kunnen uithalen. Gisteren ook 2 keer op het randje van geen penalty te krijgen.
Maar op die moment kan het al 4-5-1 zijn.
Voilà, maar je had weer een punt kunnen stelen. Dus als je zegt van, kijk, we bekijken het vanuit het punt van, het waren nipte nederlagen, dan kun je zeggen van, ja, het was altijd maar nipt. Kijkt je vanuit het punt van, ja, heeft weer al 3 keer verloren, kunnen zeggen van, ja, ook zijn overwinningen waren ook, een aantal waren er ook niet, waren een aankomen.
Ik denk dat het een heel seizoen, tot als Mazou ontslagen wordt eventueel, dat het een heel seizoen heel nipt. Ja. Als je verliest, ook al kun je 4-0 verliezen, het gaat dan een 1-0 worden. Maar een match zoals tegen Beerschot, een 7-0, gaat er niet van komen dit jaar.
Ik denk dat we best nu naar Bern gaan,
we gaan daar inderdaad zelfs wel over spreken, maar eerst is het tijd voor... De beste rubriek in podcastland.
Maar dat is vroeg.
Het quizje, jongens, dat we doen
vroeg.
Het.
Het is vroeg, ja.
Waar gaan we naartoe? Naar de keuken voor de quiz.
Even een overzichtje geven van de stand. Sven heeft 2 keer meegedaan en heeft 9 punten. Kenny heeft ook 2 keer meegedaan en heeft 4 punten. Voor Ben en Sven zou het de dag van de waarheid kunnen worden. Hè, jongens, kom aan.
Sven is hier niet, die Steven.
Maar... Steven. Zeg Sven? Ja. Sven, Steven, allebei met een S. Hè. Zo gaat het dan. Zonder stress om die quiz te moeten presenteren. Eerste speler die we zoeken is een Nigeriaanse speler, geboren in 1978. Doodse stil.
Ja, ik heb al een vermoeden, ik kan nog niet gokken. Ik heb geleerd.
Ik ook, maar dat gaat hem niet zijn. Kan niet.
Nigeriaan. Ben kijkt, maar het zegt niks. Het is misschien tijd voor een tweede tip.
Ja.
Een middenvelder. Steven denkt het te weten, hè.
Ja, maar ik ben tactisch strenger geworden.
Met eind van de jaren 90 geweest.
Ja. Kessie.
Nee. Was dat de speler waar je aan dacht? Ja. Oké. Okay. Hij speelde 3 seizoenen voor Anderlecht, van 95 tot inderdaad 98. En ik wil er nog een bonus die bijgeven. Hij trok daarna naar Grasshoppers. Zürich.
Ik ga het echt niet weten.
Weet iemand het?
Ja, Preko, dat was een Ghanese.
Preko? Ik denk jou Preko, maar nee.
Obiora.
James Obiora. Amai, shit, shame on me.
En een foto erbij had ik het
Keshi.
Niet
is Keshi ook niet die periode? Maar dat is geen Nigeriaan zeker, Keshi, of
wel? Jawel, Keshi wel, hè.
Keshi ook een Nigeriaan?
Denk het wel.
Ja.
De tweede speler die we zoeken is een Belgische spits.
Tom de Sutter.
Nee.
Gilles de Bilde.
Nee.
Tot daar mijn discipline.
Ja, ik ga nu wachten.
Ja, dat zal ik ook doen. Speelde 12 matchen voor Anderlecht en scoorde daarin 2 hele keren.
Luigi Pieroni.
Nee, maar ik begrijp toch ook wel. Mijn volgende
hint... Ah, David Pollet.
David Pollet, inderdaad. Mijn volgende hint was Franse nationaliteit en vertrok...
Hij is een Belgische spit. Ja.
Maar ook de Franse nationaliteit.
Ah, is dat een dubbele nationaliteit, Pollet?
Hij begint met strikvragen, jongens.
Ja, maar ik ben het niveau van Sven en Tom gewoon. Dus, ja.
Luigi Pieroni, dat was Cyril Theriault met de kopbal naar de grond.
Ik weet wat ik ga doen tijdens mijn vakantie. Ik ga me inlezen in de kernen van de jaren 50 tot nu.
Oké, de laatste voor vandaag. Er is al stevig gescoord met 0 hele punten over de hele lijn. We zoeken een Belgische middenvelder.
Ik weet het.
Iets te vaag.
Ja.
Won 2 maal de gouden schoen. Dikke tip.
Anderlechtspeler.
Lorenzo Stalens?
Nee. Oef. Iets vroeger in de tijd. Dat wil ik
Paul
wel
van Niems. Dat is meer gouden schoenen zeker. En dat was de meest aanvaller, sorry.
Steven, it's up to you.
Ja. Ah, maar ik weet
geduldig af. Ik wil toch 1 puntje, dus...
Ik kreeg als bijna Mr. Europe, de eerste die naam kreeg.
Kom aan.
Ik wil een extra tip geven. Frank Kraas zou heel hard fan zijn van deze speler, denk ik.
Ja.
Lozano?
Nee, Jeff Chirion. Jeff Chirion.
Ja.
Hoeveel gouden schoenen heeft Paul van Imst gewonnen? Meer zeker.
3, dacht ik.
3.
Was niet de eerste speler die er 3 had gekregen?
Kan wel. Ja.
Dan zeg ik nu even uit het hoofd.
Op dit moment zou de Mofside podcast ons overvleugelen met nozel weetjes. Dus,
no doubt. Misschien moeten we die mannen eens
uitleggen. We skippen dus de quiz.
Ja, misschien de hele quiz kniepen hier.
Wel. Tijd om te praten over de Europese wedstrijden tegen Bern. Anderlecht gaat door naar verlengen en penalties. Zijn jullie die match net als ik zelf een keer of 5 gestorven? Of viel dat bij jullie nog mee?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik was echt... Ik blijf ervan... Allee, ik weet, ik ben het meer dromerige type. En ik blijf ervan overtuigd dat we daar gewoon tegen voetballen... Dat je daar makkelijk tegen wint. In een... Allee... Dat is nu brut om te zeggen, want ik wil Mazo daar ook niet op afrekenen dat het nu nog niet loopt zoals het moet. En ik snap het belang van die wedstrijd en moest die match gewoon doorgaan. Dat is het enige wat telde.
Heb je die stress op zijn gezicht gezien?
Ja,
de gewone penalty?
Dat is volledig begrijpelijk. Hè? Dat is begrijpelijk. Hè? Want als het daar al misgaat, ik blijf erbij, stond gisteren het kot al in brand. Hè? Dus dat is... Allee, hij weet dat hem daar een mijlpaal... Allee, een iets neerzet waar dat hem krediet mee koopt. Want dat is wat ze moet doen bij heel veel mensen op al echt krediet kopen. Maar ik heb die match echt gesakkerd. Want eigenlijk, ik vond dat een heel matige ploeg. En van het moment dat wij probeerden te voetballen, van het moment dat Stroeikens erop kwam, zag je gewoon dat daar mogelijkheden lagen in de rug van die verdediging, dat er beter gevoetbald werd. Maar ik heb eigenlijk... Ik was na de match, ik heb me nog gewatsapt, ik was eigenlijk niet euforisch. Ik was blij omdat we terug Europa ingingen, en dan mag ik echt uitkijken naar een Europese trip.
En dat je een penalty-reeks wint.
Ja, oké, okay, ja, bon, maar...
Ik stierf dus niet, omdat ik gewoon wist van, ja, oké, okay, penalty gaan ze toch nooit winnen, we zijn eruit.
Ja.
Ja, de climax was er wel.
Maar in het stadion zat het wel leuk geweest.
Ik wou net zeggen, ik zat in het stadion en dan bleef je, zeker zo'n match, bleef denk ik wel heel anders. Nu, ik had wel echt de ganse match lang een slecht gevoel. Ik dacht van, ja, het is hier weer zo'n avond. We komen echt niet in ons spel. Helemaal aan de indruk dat we zo, telkens dat er even gevoetbald werd, kwam er wel een fout, lag het spel weer stil. Ja, dan valt die goal ook met een afgeweken bal eigenlijk uit ongeveer hun enigste kans. Ik dacht echt van, ja, oké, okay, ja, het is...
Goeie ref ook wel.
Ja. Maar ik dacht hier, oké, okay, het is hier weer typisch zo'n avond. We gaan hier ergens in de extra tijd nog eens zo'n formel goal pakken. En dan zeker als het naar penalties ging, dacht ik van, ja, bon. Het zou een verbazing zijn als ze penalties winnen.
Hoe was dat in het stadion? Hoe dat je ziet dat Anderlecht die wedstrijd begint? Op tv was dat een verschrikking, want je ziet eigenlijk... Ze roepen het onheil precies wat op zich af op die manier.
Ja, je voelde een beetje de stress eigenlijk hangen. Hè. Dat is eigenlijk vooral dat. Dus ja, dat was eigenlijk de hele match lang dat je echt zo'n beetje de verlamming voelde. Nu, de sfeer was er wel. En dan lees je ook zo'n beetje de kritiek op de stadionsupporters. Van ja, feesten na het einde van de match. Maar dat is eigenlijk...
Dat is totaal begrijpelijk.
Maar als je daar zit, dan zijn ze gewoon bezig met... Oké, we moeten hier tot einde uithouden. En als dan die beslissende penalty valt...
Moet je dan Mazu zijn naam beginnen?
Ja, moet je dan
Mazu... Heb ik persoonlijk wel niet gehoord eigenlijk in het stadion. Ik heb ook gelezen achteraf.
Heel duidelijk op tv gehoord.
Ja, maar eigenlijk de kant waar ik zat, heb ik eigenlijk...
Spionkop, ja.
Maar ja, nee, ik zit zo half naast de spionkop,
maar... Ik begrijp, die match in het stadion gaat er volledig achter staan. En je hoopt, je zet daar... Ik zat thuis met een wenende baby, die moest eten tijdens die penaltyreeks. Ja, ik kan u verzekeren, totaal andere vibe, hè, van gast, stop ermee. Allee, het is spannend. Maar, Dus dat begrijp ik volledig. En dat je dan uit je dak haalt. Ja, we spelen fucking Europees voetbal. Eerst geen vijf jaar. Allee, bon. Dus dat was bij mij ook wel. En de dagen daarna, daar juist Steven dat ook al. Je begint dan op te zoeken. Westen met een bus. Silkeborg. Ah, ik ga met een auto rijden. Ik maat hem, je raadt hem mee. Eh? En dan, ja. Maar ja, ik was echt... Ja. Nee. Ik vond het mooiste moment was eigenlijk... En in de Café Constant WhatsApp-groep stuurde... Ene moderator Dries het bericht van als er een man scoort, koop ik er een truitje van. En ik vind dat die hier mag wel zeker vermeld worden in de podcast. En bij die bal op de paal, dan dacht ik wel even van, oh, die had zo mooi geweest. De volgende videoopname, ben niet door een man op de rug van Dries.
Mijn volgende bericht, toen hij op de paal had getrapt, was iets van, oef, ben 80 euro uitgespaard geweest. Wow, ja. Ik wil misschien al wat bloemetjes werpen naar twee spelers specifiek. Sadiki gaan we het zo meteen over hebben. De Bast... was toen echt voor mij compagnaans. Als aanvaller zijn eerste verdediger zijn, is hij als verdediger misschien wel uw eerste aanvaller, want zijn relance en eigenlijk is dat ook gewoon een spelverdeler van achteruit.
Maar zet die een keer gewoon naast Lecroix in een viermansverdediging en je hebt het geilste verdedigingsduo sinds... ja.
Daar wil ik wel iets op, daar wil ik even op inpikken. Ik denk dat als hem in een viermansverdediging staat, ik denk dat hij veel meer gelimiteerd gaat worden in het oprukken dat hij kan doen. Nu, iedere keer als hij wat hoger komt, heeft het denk ik tegen Bern ook gedaan, dan is het echt wel... gevaarlijk, als hij echt kan indribbelen.
Wat hij tiende naast Company. Ja. Company deed ook maar een hele match wat hem goed zien had. Hè. Allee.
Dat is waar, maar...
Allee, bon. En hij deed dat goed, hè. Dus de Bast kan... Voor mij kunnen de Bast zelfs op de 10 zetten, in mijn ogen. Is dat daar nog hun beste speler bij, zal spreken. Dat is nu wat over, maar...
Op de linksbak eventueel. Dan.
Ja, op de linksbak. Inverted wingback.
Ja, daar wel. Allee. Uiteraard. Het was een heel, heel grote klasse. Zeker als je dan nog eens... zijn match terugbekijkt, ja, zijn bal toetsen, dat was eigenlijk echt, dat was af.
Dat was op Bern al, hè. Op Bern was hem al dat actieke daar langs de lijn, dat hem daar zo meegeeft met Merilio op Bern, zwacht het steun in, dat is, ja...
Vooral de reactie van de spelers van Bern daar rond.
Ja, maar, ja.
Niks aan te doen.
Nee, fantastische speler, en dat is gewoon iets gehaald dat u... Alleen dat is nog maar eens de dingen van... Ja, je zit zo'n goudmijn, dus brengt die gasten...
In het algemeen staan er ook gewoon veel jonkies in de ploeg.
Ja, dat is zeker waar. En het voordeel is dat ze nu wel allemaal zo aan een leeftijd komen dat ze wel al een meerwaarde kunnen hebben. Het is zo nog, voor een aantal is het nog een beetje kantje boordje, ga ik zeggen, van oké, zeker voor een Arnstad. Sadiki vind ik ook wel goed spelen, dat is zeker niet van, maar heeft hij genoeg impact als flankspeler? Ik denk het eerlijk gezegd
op rechts,
niet.
Op rechts zie ik dat wel, op links vind ik moeilijk.
Maar het is zo van, oké, hij mag zijn plaats in de ploeg hebben, maar is het al dat niveau wat je eigenlijk verwacht van een ploeg waarmee je kampioen wilt spelen? Los van het feit dat hij natuurlijk supertalent is.
Het probleem met Sadiki is, en dat is ook, dan weer gaat weer naar dat systeem, meestal in die nozel 3-5-2 heb je rechts, een van je twee flanken is iets defensiever. En heeft iets meer. En die andere profiel is Amuzo, die gaat dan hoger spelen. Die heeft dan meer die actie en die heeft meer vrijheid. Als Amuzo er dan uitgaat voor Sadiki. Sadiki is een heel ander type speler. Is meer een type krachtiger. Is meer iemand die er moet komen, die niet die actie heeft 1-op-1. Dan wordt dat moeilijk, want dan pakt eigenlijk de dreiging van Amuzo pakt je weg. En je zet daar iemand die minder die actie heeft als Amuzo.
Op zich kun je wel shiften met Murillo aan de overkant. Bijvoorbeeld tegen Union vond ik hem ook wel degelijk spelen en gevaarlijk zijn. Dan kwam eigenlijk Amuzo zat vast en dan kwam eigenlijk het gevaar wel van de andere kant.
Sadiki zijn persoonlijkheid bij die penalty tekenen in het publiek als 17-jarig plotterke van jongens, rustig, het komt hier goed. Tips gaan geven aan Van Krombrugge. Ja. Heerlijk toch?
Het interview, het direct na de match bij Play Sports, bij de Voeren en de Schacht en die in Bram Lambert. Dat was schitterend. Zo dan, ja, Nederlands of Frans. Doe maar Nederlands, dan kunnen jullie piraten zijn. Ja, dat is fantastisch. Hè. Ja, die kit. Ja, maar dat is wel iets wat je met die jeugdproducten dan hebt. Met die mensen, die beleving is toch, die leven veel harder mee buiten Jari Verscharen. Want ja, ik weet niet van wat hij blij wordt, Jari Verscharen. Ik weet niet wat die jong vrolijk maakt in het leven.
Nul goals, nul assists.
Nul goals, nul assists. Maar Sadiki is gewoon de verlichamelijking van wat voor mij een neerpeden is.
Maar wat ik het gekke vind aan Sadiki is dat hij eigenlijk quasi uit het niks komt. Ik geloof dat
een jaar bijna geen contract meer
had. Ja, een jaar geleden had hij nog niet eens, denk ik, een volwaardig profcontract. En nu opeens staat hij er als 17-jarige beslissende penalties te trappen.
Om daar even op in te pikken, en dat is iets wat ik al zeg van als ik nog 14 jaar was en op tribune zat en daar de Tom Soetaertse of... Nee, Tom Soetaert is een fout voorbeeld, maar de Christophe Grégoire zijn toestanden, dat we die gingen kopen om dan op ons bank te zetten. De Thomas Châtelet, Ik vind gewoon, uw drie, vier eerste mensen op de bank, dat moet jeugd zijn. Dat moeten jongens zijn die vanuit de eigen jeugd komen. Zo'n Sadiq is het perfecte voorbeeld. Dat is misschien niet het grootste talent, maar laat die nu een goede periode hebben en je verkoopt die weer voor een mooi bedrag. En dan moet uw businessplan ergens worden en dan ga je in B nog meer in helpen, natuurlijk.
Dat lijkt wel het businessplan nu, als ik
ja, langs dat moet ook. Bekijken. Dat moet ook.
Stefan, wat ik een beetje bizar vind, de wedstrijd van niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor thuis tegen Gent. Ik zei het daarnet al, die zal deze week donderdag worden ingehaald, omdat zowel Gent als Anderlecht nog Europese voorronde spelen. Je hebt in het weekend dus niet gespeeld tegen AA Gent en speelt op donderdag thuis tegen Bern Anderlecht zijnde. Je hebt dus meer tijd gehad om rust te geven aan je spelers en dan ga je nog voor de 90 minuten voorbij zijn je potentieel beste speler Silva eraf halen voor een kwalitatief minder goede speler in te brengen in een match die je echt wel in een wedstrijd waar je nog een goal moet maken. Ik vond dat wel vreemd.
Ja, Je kunt daar hypothetisch over
het is een zeven, podcast, dus dat mag.
Ik vermoed dat daar dat Mazu ook wel fysieke stats binnenkrijgt. Van, ja, die Scapot Company heeft dat voortdurend gebruikt vorig jaar.
Dus ja, maar in die match, zoals die zegt, je weet dat je eigenlijk best die 1... Je moet eigenlijk die 1-1 maken. Dat je meest efficiënte speler er daar gaat uithalen, zo vroeg zelfs. Dat vond ik eigenlijk ook wel onbegrijpelijk voor een Raman. Die eigenlijk, ja... Ik kan niet denken dat hij op training wel een bal goed kan raken. Dat is,
we gaan het probleem Raman vandaag gewoon doodzwijgen, ja. Want we hebben er al zoveel over gepalaverd.
Nee, ik wil daar één iets over zeggen. Zo, want de mensen die zeggen na die match thuis tegen Bern, van oké, na deze match moet het nu wel gedaan zijn met Raman. Nee, dat was... Op Bern was dat nog slechter.
En opcerkelen. Opcerkelen, dat moest al de laatste match
zijn. Ik kan daar letterlijk maar één reden voor verzinnen, en dat is dat ze hopen dat... Club zien, AD kan nog lopen. Spelen. We gaan niet zeggen spelen.
Niet in uw hij kan nog lopen. Match,
ja. We krijgen hem misschien verkocht. Dat is echt de enige reden. Maar inderdaad, ik snap niet waarom dat hij in die match. Dat hij tegen Union speelt, oké, hij kan me niet schelen. Maar dat inderdaad, dat je hem in de match tegen Bern inbrengt. Je verzwakt je ploeg, moet willen.
Mag ik daar nu niet creatief zeggen over die match tegen Gent uitstellen? Is dat trouwens niet het belachelijkste wat er bestaat op aarde? Je zei eind augustus, je hebt 6 matchen gespeeld. En dan ga de een weekend rust vragen. Allee, laat die mannen een keer elke dag een berg op fietsen met een fiets. 3 weken lang. Ja, maar ja. En, ja allee, het is niet dat Remco Evenepoel na drie dagen zegt... Ja, vandaag, jongens, blijf ik even tussenuit. Ah, ik kom op.
Sporten, hè, dat zijn die...
Ja, oké, maar dat is zeven...
De naam Remco valt hier. Ik vond het wel mooi dat hij blijkbaar de dag van de wedstrijd van Anderlecht thuis tegen Bern, dat hij meer nerveus was volgens zijn ploegleider voor... De wedstrijd van Anderlecht thuis tegen Bern voor zijn eigen rit, dat vond ik dan wel mooi. Neerpede leeft dan toch nog ergens voort in die mannen, dat is leuk om te horen. Wat betreft de loting van die poelenfase, want we zitten erin, jongens, we mogen blij zijn. Je speelt tegen West Ham, je speelt tegen het oude Steaua Bucharest en ook tegen Silkeborg. Ik denk, twee van die ploegen kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Silkeborg is voor mij al sinds een redelijk nobele onbekende, staan derde in de Deense competitie.
Ja, ik denk dat gewoon, je bent thuis tegen Silkeborg en op Steaua Bucharest. Dus eigenlijk moet je al... 4 op 6 halen.
De loting is wat dat betreft perfect. Het programma is echt ideaal.
Ja. Je kunt het eigenlijk thuis afmaken tegen Silkeborg. Maar gewoon, ja. 0 verwachtingen. Dus ik ga zeker naar West Ham. Ik ben aan het kijken voor eventueel naar Silkeborg te gaan met een auto. Ik ga daar enorm van genieten. Maar daar blijft het ook bij. Ik ga niet voor het voetbal.
Ja, ik denk dat we vooral Silkeborg en Steaua niet moeten overschatten. Dus... Het zouden wel heel lelijke matchen kunnen zijn, maar in principe hebben we wel de betere kern. Dus, ja,
klopt, volledig. Steven schijnt mee naar West Ham, heeft hij mij gezegd.
Oh. Ja, voor het weekend zag ik dat zitten naar Union. De goesting al wel weg moet krijgen.
Het is wat gedaald. Oké, we gaan het nog hebben over onze... Misschien wel de levenslijn van de club.
Eindelijk.
De jeugd.
Eindelijk.
De Futures staan toch maar mooi met een 5 op 9 op een gedeelde derde plaats. Oké, het stelt niet veel voor, want ik denk 5 ploegen onder hun staat er nog ploegen met 4 punten. Dus het is allemaal nog wel heel voorbarig na uiteraard 3 wedstrijden. Ze staan wel op 1 punt van leiders Lommel en Lierse. Ze zijn ook gaan winnen op Lommel trouwens. Eerst en vooral die situatie rond El Hadj. Ik vond dat precies wel een beetje een storm in een glas water.
Ik denk dat het vooral zijn eigen fout was. Want ik had met de match op Lommel vond ik het eigenlijk onbegrijpelijk dat die niet wou meespelen. Dat was een perfecte mogelijkheid voor hem. Sadiki doet dat daar dan wel. Speelt wel gewoon een helft mee. Dat is toch ideaal voor in zijn geval, om op een heel mooi niveau... op een goed niveau, ik kan nu zeggen heel mooi niveau, maar gewoon minuten te pakken en in een ploeg die goed draait, die het goed doet. Ik zou eigenlijk met plezier... ik zou eigenlijk liever gaan meedoen met de Futures nu dan met A-ploeg, bij wijze van spreken. Maar dus eigenlijk heeft daar een beetje... Ik denk dat het ook een beetje het verhaal van El Hadji aan het worden is. Te zwaar toekomen van vakantie. Bij Company tweede jaar. Oké, jeugdzonde kunnen zeggen. Nu, oké, krijgt weinig kansen. Dat klopt. Maar er zal wel ergens een reden voor zijn. En als je dan de kans krijgt nu om in 1B mee te draaien, dan snap ik niet dat hij die kans niet grijpt.
Ja, ik denk dat dat vooral een heel emotionele reactie was van zijn kant waarschijnlijk. Ook al waarschijnlijk gefrustreerd omdat hij zo weinig kansen krijgt, omdat hij echt wil spelen. Dus misschien ergens liever een speler die dan zo eens reageert, omdat hij ja, wel ja, die emoties heeft, dan een speler zegt van, ah ja, als ik niet meer wil, dan doe ik daar wel mee, maakt dat uit. Dus,
maar ik had in het verleden zou je kunnen begrijpen dat je met El Hadji hebt inderdaad een 60-tal matchen al in dat ploeg speelt. En dat je dan niet op maandagavond met de reserve wilt gaan meetaffelen tegen de reserve van Charleroi ergens op een bijveld in Neerpeden, dat snap ik. Maar nu is de mooi niveau, er is tv-ploeg, dus op zich, je speelt je eigenlijk ook in de kijker als je goed speelt voor een... Als je dan toch zegt, ik wil een uitlijn... Ik vond die beslissing... Ik hoop dat het goed komt, hè, want allee, het blijft een speler met veel potentieel. Hè. Hij maakt ook weer een goede goal.
Steven, ben je fan? Van El Hadji, wil ik zeggen. Ait El Hadji.
Dat ene jaar, hè, zijn doorbreekjaar, uiteraard. Daarna is het...
Zie je het nog goed komen? Ik zal het misschien eerder zo moeten vragen.
Ik heb dat vorige keer gezegd. Je moet die echt aan Leverkusen of zo uitnodigen. Maar een ploeg die veel beter is dan Anderlecht. Je moet hem niet uitlenen aan Lommel of zo, maar een ploeg die echt een pak beter is, waar dat hij ook merkt van, oké, ik moet hier step op. En de mensen gaan daar ook wel zien dat die kerel kan voetballen. Uiteraard, in het begin was het aandoenlijk, hè, hoe dat hij risico nam in zijn spel en wilde ballen, probeer blinde ballen ook probeer te geven. Maar nu wordt dat zo'n constante en dat is wel een risico van, kan hij daar iets in veranderen?
Ik denk dat het vooral ook een speler die veel vertrouwen nodig heeft.
Ja, ik denk hetzelfde inderdaad. En als je dan ziet, dit weekend is hem dan direct eigenlijk al beslissend voor de future. Ik denk, als hij zo'n aantal matchen kan spelen, dan gaat hij wel, denk ik, heel snel terug naar de A-kern gaan. Als je Verscharen hem ergens ziet sukkelen. Op dit moment, dan is eigenlijk... Het type El Hadji heeft zijn kans niet gegrepen de vorige invalbeurt, maar eigenlijk het type El Hadji is dan eigenlijk de ideale speler om daar van voor in die driehoek te zetten. Bewegelijk, stevig op de voeten, veel loopvermogen. Beslissend ook, want ja, zijn statistieken zijn sowieso eigenlijk beter dan die van Verscharen. Dus ik hoop voor hem dat hij echt die klik gemaakt heeft. En dat de komende weken eigenlijk aan 200% voor die future speelt.
Dus in plaats van Verscharen, hè? Ja. Niet van Arnstad of zo.
Voilà, dus eigenlijk dat hij de komende weken echt aan 200% voor die future speelt. En dan kan hij wel, zowel zijn vertrouwen kan terugstijgen, en dan kan hij ook wel heel terug...
Of Arnstad op de 10. En dan had je nog wel lager. Dat
was ook een vraag die ik binnenkomt om Arnstad hoog te zetten bij de A-ploeg. Ik kom net iets binnen dat ik net lees. Colassin zou vertrekken naar Heerenveen. Op uitleenbasis met aankoopoptie. Ik denk dat het eigenlijk wel niet slecht is. Want,
vind je als een soort talisman niet slecht, maar over 90 minuten bekijken irriteer je ook wel iets anders.
Het is vermoeiend, hè. En zeker in die offensieve rol. Hij neemt heel vaak te veel hooi op zijn vork. En ik vind het een van de storende elementen. Ik zie er nog altijd meer een 18 dan een hogere speler. Maar bon. Maar ik kan wel begrijpen dat het ook wel een ideaal profiel is om bij die futures. Hij heeft al wat ervaring. Maar ja, wil hij dan blijven als je die kans krijgt om naar Heerenveen te gaan?
Dat is wel een mooie club.
Ja, hij gaat daar ook nooit meespelen, denk ik. Maar kom, wat eerlijk gezegd.
En als Flap daar onbetwiste basisspeler kan worden met mooie statistieken.
Ja, in Nederland kan dat allemaal. Nee, maar voor de rest, futures, veel goede dingen gezien. Hè?
Ik niet. Ik ga het nu eens even zeggen. Ik heb de Rolling Stones in Koning Boudewijn en Stadio gezien. En nu ook de futures. Allee, sorry, man.
Wat een tristig decor.
Breek dat stadion af nu. Dat is toch gewoon om niet om aan te zien.
Maar ik vind het vooral zielig dat van mij mogen ze de A-ploeg daar gewoon laten spelen. Dan moet ik daar niet meer naar kijken. En dan kunnen we naar de futures gaan kijken in ons stadion. Allee, dat is nu cru, maar...
Veel meer voetbal.
Veel meer voetbal, hè. En ook gewoon de manier waarop, want we hebben nu al 3 matchen gespeeld. We hebben eigenlijk 3 keer waren we voetballend beter tegen 3... Want we hebben nog tegen geen belofteploeg gespeeld. Nee, maar ik wil zeggen, het is gewoon goed voetbal. Ze doen het beter als verwacht. Ik vind, Verbrugge geeft een super indruk. Ik had er zo bij dat ploeg een beetje twijfels bij na die eerste passage. Vorig jaar was het dan wel beter. Maar heel rustig pakt op Lommel de zegen met die save daar.
Goeie uitstraling ook.
Ja, en dan Butera. Butera linksachter is fantastisch. Hè. De volgende Bastal. Hè.
Ja, ik denk dat we gaan het waarschijnlijk nog heel vaak herhalen dit jaar. Maar dat is volgens mij voor de jongens een ideale tussenstap. Ja. Zo'n Verbrugge. Als je van de beloftecompetitie komt naar de eerste ploeg. Zeker het Anderlecht waar dan momenteel heel veel druk op staat. Iedere wedstrijd eigenlijk. Waar ook vaak ja, het mentale een grote rol speelt. Waardoor bepaalde jongens niet presteren. Dan denk ik dat 1B dat dan een heel goede plaats is om vertrouwen op te doen op professioneel niveau. Ik denk als je nu Verbruggen over ja, een half seizoen in de eerste ploeg moet zetten, dat hij zich zonder problemen gaat aanpassen. Ze hebben de gewoonte van profwedstrijden te spelen, want wat daar nu ook wel nog een, ja, in het voordeel speelt van die jonge jongens, waarom dat ze denk ik ook zo goed spelen, is omdat ze eigenlijk relatief weinig druk hebben. Hè. Ze hebben de eerste match punten kunnen pakken en het is van oké, het loopt wel los. We moeten gewoon zien dat we niet degraderen.
Voilà, ik vind het vooral zalig dat ze het onbevangene van neerpelen ook blijven brengen tegen profs. Ik had ze wel graag mee zien draaien in de bekercompetitie en zo tegen de eerste klasse zien uitkomen. Gewoon voor te zien wat dat geeft.
Ja, maar wacht nog, misschien tot februari. Of misschien verandert dat helemaal. Hè. Tuurlijk. Is dat nu dat begin? Dat ze zo...
Ja, we zullen wel zien. Maar ja. En je ziet ook veel spelers die misschien nog net te licht zijn. Gelijk bijvoorbeeld dat Stassin heeft het wat moeilijker. Maar hij is ook maar 17 jaar, jongens. Allee. En ik vind bijvoorbeeld Lissens verrast mij ook heel positief. Als leider in de defensie daar.
Wie is voor jou de beste speler bij de Futures na 3 wedstrijden?
Gewoon moeilijk.
Miché?
Nee, Miché. Je vond ik nog niet super top. De eerste match wel tegen Deinze. Dan op Plommel op de bank begonnen. Voor Ishak zeker. En dan spelen Bouchoir rechts, wat ik eigenlijk onbegrijpelijk vond. Ik vond Miché zaterdag, in tegenstelling tot anderen, niet zo indrukwekkend. Allee, het was, maar ik vind tot nu toe Butera ongelooflijk. Op zijn 16e. Ook vooral omdat ik hem bij de U16 vorig jaar nog heb zien spelen op het middenveld daar toen. En toen, ik was nooit onder de indruk van Butera. Hij had mij nooit niet... En ik vind hem nu zo geweldig.
Ja, wie ik altijd heel goed vind spelen eigenlijk, en heel matuur, is Leonie. Oké, hij is natuurlijk wel de oudste, maar ik vind hem eigenlijk echt... Dat is voor mij een speler die eigenlijk bij de kortrechts van deze wereld dat zou mee kunnen. Ik vind die eigenlijk echt wel wat onderschat, maar volgens mij is dat een ideale speler om daar in 1B te hebben.
Tuurlijk, als je die daar kunt houden.
Voilà, laat hem daar misschien nog 2 jaar spelen. En het zou mij niet verbazen als hij over 2 jaar wel in de A-kern staat. Een beetje Kums-gewijs eigenlijk. Kums heeft een beetje een gelijkaardig parcours gedaan. Oké, we laten buiten beschouwen dat het eigenlijk dan niet echt gelukt is bij Anderlecht. Maar hij is ook weg moeten gaan om dan eigenlijk die minuten te doen. Ik denk zelfs, heeft hij in tweede klasse gezeten bij Kortrijk? Ik weet het niet meer.
Maar... die is eerst naar... Nee, Lierse. Heeft bij Lierse.
Of in Nederland denk ik zelfs dat
hij gepasseerd. Bij Lierse, dan is hij naar Nederland gegaan, dan Kortrijk.
Voilà, en ik denk Leonie is misschien een speler die je misschien nu een jaar of 2 jaar in 1B kunt laten spelen. Misschien dan nog een uitleenbeurt aan de middenmoot in 1A en dan gewoon die jongen...
Of gewoon behouden, als uw kapitein bij hem ligt. Ik denk, en dat is iets dat... Ik snap wel de Colassin als hij die kans krijgt voor naar Heerenveen te gaan. Maar er zijn ook heel veel spelers die heel blij gaan zijn dat ze op dat niveau kunnen spelen bij hem ligt in tweede klas. Beste omstandigheden die er zijn. En dan moet je... Maar je hebt er veel profielen tussen, bijvoorbeeld een license ook... Ik zie Lissens bijvoorbeeld wel perfect uitgroeien tot een verdediger voor KV Mechelen of whatsoever.
Ja, of je weet zelfs gewoon een beetje een Brendan Mechelen veranderd ligt. Ja. Niet per se goed genoeg, maar in plaats van een even te kopen, waarom niet zo'n jongens uit eigen jeugd halen?
Voilà, dat is de dingen van die jeugdploeg.
Steven, wat vind je van de nieuwe aankoop Angulo?
Zoals de meesten nog niet overtuigd, maar dat is het mooie aan de Challenger Pro League. Is dat zo
scoort wel een mooie plon.
Ja, tuurlijk.
Hij moest daar wel voor scoren.
Maar is dat je daar hem die kans geeft om die mooie goals te maken? Ja.
Om daar iets over te zeggen, want we zijn nu individuele spelers aan het vergelijken. Wat ik het tofste vind aan de Futures, is eigenlijk het collectieve voetbal. En je hebt eigenlijk heel weinig individuele... Mega uitbingen. Butera is goed, Verbruggen is goed. Leonie is de leider op middenveld. Miché heeft zijn uitschieters. Maar gecombineerd over de grond maakt de kansen. En dat vind ik gewoon briljant. Ik vind Bouchoir bijvoorbeeld ook nog niet super goed spelen. Maar hij heeft zijn ups en downs. En ze hebben er heel veel. En Goula heeft ook ups en downs. Maar samen combineren wel. En zie ik gewoon het voetbal dat ik van echt wil zien.
Ja, maar ik denk dat dat een feit is dat steeds terugkomt bij de jongens die uit de jeugd komen ook. Je hebt daar zelden eigenlijk arrogante jongens die zich de beste ter wereld waren. Dat komt eigenlijk zelden uit de jeugd. Je hebt dan zoiets een El Hadji die eigenlijk emotioneel reageert. Maar op zich, dat lijkt me ook geen problemenmaker. Dat is geen... Je hebt daar geen karakters rondlopen als een Neymar of een Mbappé die zich... Nee, maar die eigenlijk... Ja, die eigenlijk
ik denk dat het wel ook een pluim is naar ene Robin Veldman, dat die wel perfect begrijpt waar... Allee, hij heeft natuurlijk met Ajax-achtergrond, maar dikke pluim voor het voetbal dat die mannen brengen. En Ja, ik kijk echt meer uit naar een match van de Futures nu dan van de A-ploeg. En dat is heel, heel zielig ook om te zeggen.
Goh, ik denk voor de voetbal misschien wel, maar ja, qua spanning beleving is dat natuurlijk wel niet.
Mag je wel niet mee aan boord zijn dan al die mensen die afgeven op de Future-ploegen in B? Ah, ja. Die zeggen van ja, allemaal 6-0 zoals vorig jaar tegen Bruggen en zo. Dat is gewoon in de kiem.
Zelfs Bruggen heeft wel gewonnen gisteren. Ja. Wel een halve A-ploeg, maar bon, ze hebben wel gewonnen.
Lesje waardigheid, denk ik, nederigheid voor die B-ploegen.
We gaan het niet meer te veel hebben over individuele spelers. Of het team op zich is heel goed. Ik wil daar toch nog twee uitpikken, misschien ter afronding. Maar dat we mogelijk nog wat op onze honger blijven zitten, Duranville. En ik dacht dat je die zijn naam uitsprak als Adji.
Adji, ja. Boateng. Ja, Adji, of whatsoever, is het seizoen ook gestart bij de U18. Is dat omdat er wel wat afvallers waren van de A-ploeg en dat dan... Maar ik vond die vorig jaar bij de belofte heel sterk, had hij ook verwacht nu. Maar is ook een beetje slachtoffer van het systeem, jammer genoeg. Want hij is echt een ras-echte winger. En Duranville eigenlijk hetzelfde verhaal. En dat is het enige jammer dat ik wat vind. En ik vond Duranville eigenlijk op Lommel...
Doet daar één geweldige actie voor de rest.
Ja, maar Kea is 16 jaar, speelt nu op een nieuwe positie. Allee, ik zeg
wordt
niet dat
gebruikt als wingback, hè?
Ja, voilà. En ik vind niet dat op zich... Allee, ik vind dat ook eigenlijk een beetje... Er zijn twee stemmingen daar rond. Ze leren sowieso iets bij op die positie. Maar ik heb dan zoiets van, ja, moet je op dat niveau... Allee, als je en hij is nog maar 16, maar moet je met iemand die 17, 18 jaar is, zoals AGI... Moet hij niet op zijn beste positie spelen om zich door te ontwikkelen? Moet hij niet ergens evolueren naar een positie? En hebben we dat soms ook niet te veel met meneer Peter Talente, dat ze wel zo een beetje overal kunnen spelen, maar ook nergens niet? Dus ik vind dat ergens zo een moeilijke discussie.
Wat misschien interessant was, om even terug te komen op de match tegen Union. Ik denk rond de 70ste minuut heeft Mazu ook van systeem geswitcht en ging eigenlijk naar een 4-4-2 met een ruit in het middenveld. En ik vraag me af of hij misschien niet gaat verder bouwen op dat systeem, of dat je niet vaker gaat proberen. Klopt, en of dan misschien er ook een switch volgt bij de belofte, dat ze misschien ook niet continu gaan vasthouden aan die 3-5-2.
Zoals Company D vorig jaar gaat Amuzo links, Arantxa speelde dan zo wel op rechts als valse winger, Murillo ging er dan altijd over. En als je dan het laatste half uur Duranville kunt brengen bij dat ploeg, of Arjei kunt beginnen, ik zeg maar iets, zet u er als matige rechtsbak in de Belgische competitie maar eens aan. Hè. Allee, je hebt daar al een uur achter Ramuze mogen lopen, of 7 minuten achter Ramuze mogen lopen, die misschien minder op techniek, maar wel fysiek blijft gaan. En hij heeft een actie, hij kan als hij een goede doen is. En als je dan Duranville kunt brengen als linkerwinger, ik zou er niet graag... ik ga er wel voor zitten dan. Is meer mogelijkheden in mijn ogen in een ander systeem. Ja,
er is nog hoop, jongens.
Ja, veel hoop.
Het seizoen is nog lang.
Top.
Heb je hoop, Steven, voor de nabije toekomst?
Ja, zeker. Het is even moeilijk om die bittere pil van het negativisme door te bijten, maar dat komt wel terug.
Okay.
We hebben het goed gemaakt met de... ik heb nog luisteraarsvragen.
Ja, wat ik wel nog wil hebben... Ik had herwonnen hoop. Ik bedoel, die bekerfinale was een fiasco. Ook die match op... Was het Waregem daarvoor? Of Kortrijk? Om in de play-offs te...
Kortrijk,
dat was zo triest... En dat ook geen intentie om te voetballen, geen beleving, geen energie. En dan begon die play-offs en dan brengt je Kana, Arnstad, zelfs Duranville. En dan had ik... Dat was die hoop en het idee van, volgend seizoen is het compagnie jaar om te oogsten. En compagnie, daar zullen we dan maar even over zwijgen. Maar nu, dat nieuwe seizoen is begonnen. En Arnstad brengt nog niet hetzelfde. Dat is wisselvallig, dat is allemaal normaal. Maar ook op dat vlak is er zowel wat hoop gaan liggen al. Want dat echt gaat gebeuren met deze kern.
Het voordeel aan een volle kalender is dat we deze week weer al twee wedstrijden hebben waar eventueel iets kan rechtgezet worden. Hè.
Zwaar. Kenny had nog wat vragen via?
Ja. Welke gaan we eruit pikken? We hebben al wel heel wat besproken. Ja, Esposito eigenlijk. Zien jullie dat nog goed komen?
Volgens Filippio zit Esposito.
Esposito. Zien we dat nog goed komen of...
Goh, ik zie wel heel veel motivatie bij die jongen. Ik denk, net zoals Mazu zoekend is met zijn middenveld, is hij denk ik ook nog wat zoekend met zijn beste spitsenduo. Het lijkt nu Stroeikens Silva te worden, maar ik geloof er nog wel in. Het is nog heel vroeg en ik hoop wel zeker voor die jongen dat hij binnenkort wat goals maakt.
Steven, geen vertrouwen in onze Italiaanse vriend?
ja, ik vind hem echt, het is geen B-speler of zo, dus ik geloof wel echt dat hij iets kan bijbrengen, maar dat het wisselvallig gaat zijn. Hij is nog jong, hij is nog niet klaar zoals onder andere huurspelers, dus je gaat er echt aan moeten trekken en sleuren en hopen dat het eruit komt.
En dan ga ik nog eentje poneren. Ik vind het wel een van onze vrienden van het ZGR-collectief, die vroegen, we missen kracht op het middenveld, Balanta moet weg bij Brugge, is dat dan iemand die wij kunnen gebruiken?
Goh, ik denk dat we beter stoppen in plaats van die vraag te beantwoorden.
Ja, ik snap wel hun denkwijze van er moet fysiek misschien iets meer présence op het middenveld komen. Maar van mij mag dat dan wel iemand zijn die op de bal speelt en niet op de man.
Voor Kouyaté had ik wel getekend bijvoorbeeld. Dat had wel gemogen van mij.
En dan als middenvelder of als verdediger?
Als middenvelder, hè. Maar echt gewoon
box-to-box.
Waanzinnige actie, radius, lange poten en daar een beetje aan betant
doen. Maar ook technisch misschien niet minder, maar wel fair play. En
ja,
dat geen vuile speler geweest, nee.
Van mij mag er inderdaad wel een speler bij met wat gestalte die wat kopduels wint, maar... Ja, die niet dat Balanta die speler is. En dat is gewoon een pure schopper. En dat wil ik echt niet. Dat
zou
ik echt
trouwens naar Standaar gaan. En ik denk, beste vrienden van het GER-collectief, dat Standaar en Balanta een perfecte match is.
Goeie combinatie.
Of Antwerpen. Zou ook heel goed staan.
Had Bastia eigenlijk iets geweest voor Anderlecht? Nu naar Burnley.
Jeugd van Anderlecht nooit doorgegooid. Ik weet het niet. Ik heb daar eigenlijk te weinig van gezien om al te kunnen... Maar doet het wel goed bij Burnley nu trouwens. Fans zijn er gek van.
Ja. Ja, ik vond hem altijd zo'n beetje een... wat is het? Een Zambicana. Een defensieve middenvelder, maar ook weer piepklein. En het probleem dat we al jaren hebben op middenveld, dat we te weinig gestalten hebben. En ik denk niet dat hij daar ooit echt potten had kunnen breken.
Geen Bastiai bij Anderlecht. We zullen zien wie dat er donderdag speelt tegen Gent. Jongens, het is hier... Zoals van ouds weer lekker warm in deze warme studio. Heerlijk, lekker zweten.
Ja. Kijk naar uit naar de winter.
Ik ga jullie bedanken voor de komst naar deze bakoven.
Met plezier.
Ja, Steven, het was weer fijn om even remedie te hebben voor de tristesse.
Groeptherapie.
Ja. Groepstherapie.
Volgende week zou ook eindelijk de opname zijn met Mark de Man, dus dat is ook weer iets om naar uit te kijken. Horen en we zien elkaar dan, jongens.
Zwaai, zwaai, zwaai.
Tot de volgende.